We gaan naar 1 Thessalonicenzen, waar we de afgelopen keer al mee zijn begonnen. 1 Thessalonicenzen, en dan gaan we dat eerste hoofdstuk met elkaar lezen. De afgelopen keer was dat meer een inleiding van de Thessalonicenzenbrief, en hebben we eigenlijk gezien wat het thema was van de Thessalonicenzen. En we hebben zeg maar een korte view gezien, een overzicht gezien, een inleiding gezien op deze brief. We gaan er nou wat specifieker naar kijken. 1 Thessalonicenzen 1 vanaf vers 1. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen in God de Vader en de Heer Jezus Christus, genade zij u en vrede. Wij danken God altijd om u allen wanneer wij u gedenken bij onze gebeden, onophoudelijk gedachtig aan het werk uws geloofs, de inspanning uwer liefde en de volharding uwer hoop op onze Heere Jezus Christus voor het oog van onze God en Vader. Immers dat gij door Gods geliefde broeders verkoren zijt, weten wij, omdat onze evangelieprediking niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in grote volheid. Gij weet trouwens hoedanigen wij bij u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Heere, en gij hebt het woord om de zware verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes aangenomen, zodat gij een voorbeeld geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want uit uw midden heeft het woord des Heeren weer klonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar allerwegen is uw geloof dat zich op God richt bekend geworden, zodat wij daarvan niets behoeven te zeggen. Want zelf verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten die hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Ja, de afgelopen keer hebben we al gezien dat deze Thessalonicenzenbrief als thema heeft geloof, hoop en liefde, en dat het al beknopt staat weergegeven in vers 3, waar Paulus zegt dat hij God dankt en dat hij onophoudelijk gedachtig is aan het werk van hun geloof, de inspanning van hun liefde en de volharding van hun hoop. We hebben gezien ook dat het niet alleen vers 3 aan het begin gelijk wordt gezegd, deze 3 bij elkaar, geloof, hoop en liefde, maar dat dit zich ook uitstrekt door alle hoofdstukken van de brief. Verder zagen we ook dat elk hoofdstuk eindigt met een benadrukking nog van die hoop die zo levend was bij deze Thessalonicenzen. En waarbij ook dit hoofdstuk, hoofdstuk 1, eindigt in vers 10, dat ze uit de hemelen zijn Zoon verwachten, die hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Ja, je ziet bij deze Thessalonicenzen dat zij echt leefden met een levende verwachting van een spoedige wederkomst van de Heer Jezus Christus. Maar dat zorgde er niet voor dat ze met hun hoofd in de wolken gingen lopen. Zoals je soms wel eens tegenkomt in menige Maranatha-kring, dat men ook zo leeft met een spoedige wederkomst van Christus, dat ze in een houding gaan raken dat ze zeggen, ik heb als iemand horen zeggen, ik ga maar niet meer behangen, want de Heer komt toch spoedig weder, dat heb toch geen zin meer. Ja, dan ga je wel erg met je hoofd in de wolken lopen. Dat deden deze mensen niet. Deze mensen bleven gewoon met hun beide benen op de grond staan en ze waren bezig, en Paulus dacht er ook aan het werk van hun geloof en de inspanning van hun liefde. En dat uitte zich dat zij een geweldige inzet toonden in de evangelieverkondiging, in de evangelieprediking, in heel Macedonië, in heel Achaïe. Zo vol waren ze eigenlijk van de boodschap, van de blijde boodschap, van de evangelieboodschap. En daardoor waren ze enorm vol van de Heer en hadden ze een enorm getuigenis. Het zorgde er echt voor dat ze in de praktijk, zoals vers 9 eigenlijk zegt, dat zij zich van de afgoden bekeerden tot God om de levende en waarachtige God te dienen. Dat was de praktijk. En ze werden op die manier een voorbeeld, staat er, voor alle gelovigen, eigenlijk in heel Griekenland. Laten we nog maar lezen, vers 6. En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Heere, en gij hebt het woord om de zware verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes aangenomen, zodat gij een voorbeeld geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. En dat zou je eigenlijk boven het hoofdstuk wel mogen zetten als thema. Dat is ook een beetje het thema van vanochtend. Dat zij een voorbeeld zijn. Een voorbeeld. Laten wij een voorbeeld zijn voor alle gelovigen. En we zullen daar vanmorgen nog wat dieper op ingaan. Ja, als dit zo is met die Thessalonicenzen, dan is het natuurlijk ook geen wonder dat Paulus in zijn openingszin hier, in vers 1 en 2, dat hij God voor die Thessalonicenzen dankt. Hè? Vers 2, wij danken God altijd om u allen, wanneer we u gedenken bij onze gebeden. Ja, wat altijd opvalt bij de apostel Paulus is dat hij altijd lovenswaardige dingen zoekt bij de ander. Dat hij altijd het positieve zoekt. En dat hij dan voor Gods troon gaat staan in het gebed, en dat hij dan die broeder en die zuster als het ware prijst, aanprijst bij God. En dat als hij die broeder en zuster persoonlijk spreekt of een brief stuurt, dat hij ze ook nog daarom nog eens extra prijst en nog eens extra bemoedigt enzovoort. Hij is altijd bezig met het positieve. En zo zoekt hij ook altijd in de gelovigen de positieve zaken, de vruchten van het geloof. En hij brengt ze ook, die gelovigen, voortdurend, dat merk je, onophoudelijk voor Gods troon der genade. Hij is niet op zoek en hij is niet geïnteresseerd in de fouten bij de ander. Hij is niet op zoek naar het negatieve, waar de ander in faalt, de minpunten bij de ander. Hij zoekt naar de vrucht van de geest en hij verblijdt zich oprecht daarin. En ja, dat zie je bijvoorbeeld, we waren gisteren in Rode, hebben bij de Filippenzenbrief stilgestaan. Maar dat zie je zo ook bij de Filippenzen terug, zoek het maar eens op, in Filippenzen 4... Daar zie je eigenlijk zijn houding. Filippenzen 4, vers 9. En ik begin maar in vers 8. En dat is een beetje de houding van Paulus ten opzichte van zijn medebroeder en zuster. Vers 8. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing. En de God des vredes zal met u zijn. Daar was hij naar op zoek, naar al deze dingen. Al wat waar, waardig, rechtvaardig, rein, beminnelijk, welluidend, deugdheid, lof verdient enzovoort. Daar keek hij naar. En daar was hij mee bezig. En hoe vaak zijn wij precies het tegenovergestelde in de praktijk? Als we kijken naar onze medebroeders en zusters, hoe vaak doen wij precies het omgekeerde? Dat als we over een ander spreken, dat we dan niet over het positieve van die ander spreken, dat we daar naar op zoek zijn gegaan, en dat we tegenover de ander die broeder of zuster daarover prijzen, terwijl die niet bij is, al heel gauw, als je niet oppast, draait het erop uit dat we over het negatieve spreken, over zijn minpunten, over waar die misschien nog niet helemaal voldoet volgens onze eigen norm aan zoals die eigenlijk zou moeten wezen. Ja. Er is soms onder christenen zo'n kritische geest ten opzichte van elkaar. Soms zo'n harde houding. En dat breekt alleen maar af. Dat bouwt nooit op. En dat is niet de houding die Gods geest, als die in ons echt woont, als Christus echt in ons woont, dat de Heere in zijn geest die in ons is, ja, dat dan naar voren brengt. Dat is echt, is dat de manier van denken en de manier van praten van de oude mens. Als je ook De brieven die de Heer Jezus schreef aan die zeven gemeenten van Klein-Azië in Openbaringen 2 en 3. En je ziet hoe hij die brieven schrijft, is het altijd de opbouw. En zo zijn alle brieven van het Nieuwe Testament, die beginnen altijd met het positieve. En pas aan het eind van zo'n brief dan lees je, en dit heb ik tegen u. Oh, er is altijd wat op en aan te merken. Op ons allemaal. Ook op mij. Op een ieder. Daarom laten we niet te hard zijn ten opzichte van elkaar. En niet met modder gaan gooien. Maar laten we altijd, zoals de Heer Jezus met de gemeenten omging en met de gelovigen omging, zoals Paulus met de gemeente en de gelovigen omgaan, wij ook zo met onze medebroeder en zuster zo omgaan. Dat we eerst een lijstje maken van het positieve. Waar ze voor te prijzen zijn. En ze zo ook brengen voor Gods genadetroon. En die punten ook nog voor God te benadrukken waar ze in te prijzen zijn. Dan vervolgt Paulus in vers 4, want bij vers 3 hebben we de afgelopen keer stilgestaan. Dan zegt hij immers dat gij door God, geliefde broeders, verkoren zijt, weten wij. Ja, voor het woord verkoren staat eigenlijk het woord verkiezing. Het woord uitverkiezing. Hoe wist Paulus nu van hun uitverkiezing? In veel kerken en kringen is het onderwerp van de uitverkiezing, of je wel uitverkoren bent, is een geweldig issue, een geweldig onderwerp. Waar mensen dan een geweldig punt van maken, ook in hun persoonlijk leven. Ben ik wel uitverkoren? Hoe wist Paulus nou dat die Thessalonicenzen uitverkoren waren? Had soms Paulus zomaar inzage in de raadsbesluiten van God? Wel nee. Ondanks dat aan de apostel Paulus heel veel is geopenbaard en heel veel verborgenheden zijn geopenbaard, is dat hier helemaal niet het geval. De reden dat hij dat zo kan weten en zo kan onderstrepen en zo stellig kan zeggen, immers dat gij door God, geliefde broeders, verkoren zijt, weten wij. Hij kan het zo stellig zeggen, omdat er uit daarna volgt meteen het antwoord, vers 5, omdat onze evangelieprediking niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in grote volheid. Op die gronden wist hij absoluut zeker, die Thessalonicenzen zijn door God uitverkoren. Daar is geen twijfel over mogelijk. Je zou uitverkiezing kunnen vergelijken met een boom. We zouden onszelf kunnen vergelijken met een boom. De uitverkiezing, dat ligt aan Gods kant. Maar wat zegt het spreekwoord? Aan de vrucht kent men de boom. Maar elke boom moet geworteld zijn, want zonder een wortel waait die boom om. Zonder de wortel is zelfs voor die boom onmogelijk om vrucht te dragen. Maar aan de vrucht kent men de boom. Maar de boom is en de vrucht zonder wortel helemaal niets. En je zou kunnen zeggen, de wortel, die zie je niet. Ik zie wel de boom en ik zie dus wel de gelovigen. En ik kan ook aan de gelovigen, aan de boom, kan ik zoeken naar de vrucht. En zo is Paulus hier op zoek naar de vrucht, naar de positieve vruchten. Die daar hangen aan de boom. En als het goed is, hangt er aan die boom vrucht. En Christus ook in zijn, die ging soms ook heel symbolisch, typologisch zoeken aan de boom. Of die ook vruchten kon vinden. En soms ergerde hij zich eraan als er geen vrucht aan die boom was. En sprak hij ook soms tegen zo'n boom uit van, kom ik hier al 3 jaar. En ik zoek elk jaar opnieuw vrucht aan de boom. En er is geen vrucht aan. En terstond verdorde de boom. Die boom was een type van heel het volk Israël. Hij zocht de vrucht aan de boom, waar de boom verdorde. Want hij vond geen vrucht. Maar waar komt die vrucht vandaan? Die vrucht komt uit de wortel. En de wortel is eigenlijk de verkiezing. Die uitverkiezing, dat je verkoren bent. Dat God je echt geplant hebt. En dat God je voedt als gelovige. En dat is niet te zien. Die verkiezing is niet te zien. We kunnen niet in Gods raadsbesluit te kijken. Maar wat kunnen we wel zien, en dat is wat Paulus hier doet, hij ziet wel op de vrucht. Hij ziet die vrucht. En hij verblijdt zich over die vrucht. En die vrucht die toont aan de wortel. Hun verkiezing. Dat gij verkoren zijt, weten wij, omdat onze evangelieprediking niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in grote volheid. Dus in drie dingen kwam die evangelieprediking tot de Thessalonicenzen. Het was niet alleen maar woorden, maar het had gevolg dat die woorden, dat ze dat uitte bij de Thessalonicenzen, in kracht, in de Heilige Geest en in grote volheid. Ja, dat is ook eigenlijk wat we dienen te beseffen ten alle tijden in de prediking van het woord van God. Namelijk, dit woord van God is geen doordoods woord, maar dit woord is juist levend. Dit woord is levend, dit woord is krachtig, dit woord is een tweesnijdend scherp zwaard. En het dringt door zo diep dat het van één scheidt. Merg en been. Zo scherp is het. Zo levendig is het. Zo krachtig is het. En als het ook verkondigd wordt, wat zegt Paulus bijvoorbeeld in Romeinen 1, vers 16. Romeinen 1, vers 16. Hij zegt, want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud. Het woord is van zichzelf krachtig. Het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Nou, dat is dan dispensationeel daar. Maar goed, ook vandaag de dag is het evangelie een kracht Gods tot behoud. God verbindt daaraan zijn kracht. En toen hij ook het evangelie verkondigde aan de Thessalonicenzen, zag hij ook hoe krachtig dat woord in hen werd. Ze kwamen tot behoud. En mensen die echt ingaan en eten van het woord van God, en ook wij als gelovigen, zodra wij gaan eten van het woord van God, dan worden we krachtig. Dan wordt het woord krachtig in ons. Dan wordt Christus krachtig in ons. Dat moeten we nooit vergeten. En het is niet alleen in kracht, maar het is ook in Heilige Geest. Dat staat wel hier in de Heilige Geest. Maar ik heb u wel eens meer gezegd. Als heilige in de NBG-vertaling met een kleine letter is geschreven, dan geven de vertalers eigenlijk daarbij aan dat in de grondtekst het woordje de niet voorkomt. Ook hier niet. En hier wordt het een beetje vertaald alsof er wordt bedoeld de persoon van de Heilige Geest. Nou, dat is helemaal niet zo. Het gaat niet om hier de persoon van de Heilige Geest, maar wat de Heilige Geest geeft, namelijk geest. Leven. Geestelijk leven. Heilig leven. Heilig geestelijk leven. En dat bemerkte Paulus toen hij de evangelieverprediking tot die Thessalonicenzen richtte. Het werd krachtig in hen. Want het was een kracht Gods tot behoud. En het wekte leven. Het wekte geest. Het werden geestelijke mensen. Geen natuurlijke mensen meer, maar het werden geestelijke mensen. Die de geestelijke dingen Gods konden begrijpen. De schriften gingen als het ware voor hen open. Het woord werd levend in hen. In kracht en in de Heilige Geest. Natuurlijk zit hier nog ook iets anders bij in de Heilige Geest. Of in Heilige Geest, moet ik vertalen. Dat is dat we lezen hier natuurlijk de Thessalonicenzenbrief. Hè, en wanneer is die geschreven in de periode van de handelingen. En wat had je toen in die tijd? De charismata, de geestesgaven. Ik weet wel dat er hier in de context van 1 Thessalonicenzen nergens wordt gesproken over deze geestesgaven, die in de handelingen tevens door de geest van God uitgedeeld werden. Hè? Maar ongetwijfeld was dat hier geschied. En waarschijnlijk duidt Paulus daarom ook hier wel enigszins op, als hij zegt niet, maar ook in kracht en in Heilige Geest, dat hij ook op die geestesgaven wijst, die ongetwijfeld in die gemeente van de Thessalonicenzen aan die personen persoonlijk werden gegeven. Zoals de gave der talen, de gave van profetie enzovoort. Al die bijzondere gaven, die charismata, waar 1 Korinthe 12 zo uitgebreid over spreekt. Maar in de derde plaats, het was niet alleen zo dat het woord krachtig in hen werd, dat de kracht Gods tot behoud was en dat ze geestelijk leven ontvingen, dat ze echt begonnen te leven, maar het kwam ook tot hen in grote volheid. In grote volheid. Ja, waar slaat dat nou op? In grote volheid. Nou, hun verkiezing was aan niet alleen uiterlijk te zien, maar het was ook innerlijk te zien. Het evangelie kwam in hen in grote volheid. Dat woord voor grote volheid, dat is het Griekse woord pleroforia. En heel bijzonder, pleroforia komt maar 4 keer voor in het Nieuwe Testament. En heel toevallig, of wat is toevallig? 4 keer komt het alleen maar voor bij de apostel Paulus. Alleen de apostel Paulus gebruikt 4 keer in zijn brieven dat woord pleroforia. En plero, dat betekent vol. Of volheid. Laten we die teksten maar eens opzoeken. De eerste keer dat het zich voordoet is hier eigenlijk. Maar ook doet het zich voor in Colossenzen hoofdstuk 2, vers 2. Daar zitten we vlakbij. Colossenzen 2, vers 2. Waar Paulus hier zegt, opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht. Hij spande zich enorm in na de handelingen. Na handeling 28. Spande hij zich enorm in om de boodschap van het lichaam van Christus, van de openbaring van de verborgenheid, bekend te maken. En hij zegt dus in vers 1 van Colossens 2, want ik stel er prijs op dat gij weet hoe zware strijd ik te voeren heb voor u en voor hen die te Laodicea zijn en voor allen die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees, opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, pleroforia, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Pleroforia, een volledig inzicht. In Hebreeën 6, daar is het niet vertaald door volledig inzicht en ook niet vertaald door grote volheid. Dan wordt het weer anders vertaald. Je ziet toch wel dat ze er een beetje mee stoeien in de vertaling met dat woord pleroforia. Hebreeën 6, vers 11. Daar staat: maar het is onze begeerte dat ieder uwer dezelfde ijver blijven betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe. Nou, pleroforia is hier het woord de verwezenlijking. Dus het één keer is vertaald met grote volheid, dan een volledig inzicht, dan tot verwezenlijking. Hier in Hebreeën hoofdstuk 6. En in Hebreeën 10 komt het nog een keer voor. Hebreeën 10, dat is dan de laatste keer. Hebreeën 10 vers 22. Laten wij toetreden met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Waar komt het woord pleroforia voor? Nou, dat is dat woord in het begin, hè. Laten we toetreden met een waarachtig hart in volle verzekerdheid, dat is het woord pleroforia, des geloofs. Volle verzekerdheid. Zou je de Statenvertaling raadplegen over 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1? Vers 4. Waar er staat, vers 5, waar staat in grote volheid, dan ontdek je dat zij daar vertalen voor het woord pleroforia in vele verzekerdheid. In vele verzekerdheid. De Statenvertaling is dus nog wat duidelijker dan de NBG-vertaling. In grote volheid vind ik niet zo'n goede vertaling. plero betekent gewoon vol. En phoria betekent gewoon zekerheid of verzekering. Het mooiste zou je kunnen vertalen in volle verzekering. De evangelieprediking kwam niet slechts in woorden tot hen, maar ook in kracht, het werd krachtig in hen, in heilige geest en in volle verzekering. En je zou kunnen zeggen, in volle verzekering konden ze uitroepen, zoals een lied ook zegt, Jezus is mijn. En het is zo mooi dat dus vers 4 in verbinding staat hier met vers 5. Die verkiezing, die uitverkiezing, staat dus direct in relatie met plerophoria, met in die volle verzekering. Dus je hoeft nooit hoef je bang te wezen of zo, dat je of je niet of wel verkoren bent. Nee, je mag in volle verzekering staan dat je verkoren bent. Ze hebben geen vraag. En zo was het voor de Thessalonicenzen niet, en zo was het voor de apostel Paulus ook niet. Het evangelie, die kwam niet in woorden, maar die woorden die werden krachtig in hen. En het verwekte geestelijk leven. En ze stonden in de volle verzekerdheid des geloofs. En daar moet je in gaan staan. Er was geen twijfel over hen, over hun verkiezing. Net zoals bijvoorbeeld Johannes dat zegt in 1 Johannes 5. 1 Johannes 5. Vers 13. Dat Johannes daar zegt, dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Niet dat je eraan gaat zitten twijfelen of je wel eeuwig leven hebt. Nee, dat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Dat weten, hè, dat komt ook zo naar voren in 1 Thessalonicenzen 1 vers 5. Hè. Dat gij verkoren zijt, dat weten wij. Daar mag je overtuigd van zijn. Daar mag je zeker van zijn. Daar mag je zeker weten. En je mag in die volle verzekering staan. En blijmoedig stonden deze gelovigen daar ook in. En het woord werd krachtig in hen. En ze hadden dat geestelijke leven. En daar genoten ze van. Kijk, van een gelovige die twijfelt, daar gaat nooit de getuigenis van uit. Maar een gelovige die staat in de volle verzekerdheid des geloofs, ja, daar gaat de getuigenis van uit. Waarin het woord krachtig is, die echt in het geestelijke leven staat, die dat voedt met het woord van God, ja, zijn getuigenis is automatisch krachtig. Hij kan het geen eens dat woord inhouden. Dat komt er dan uit. En God wil dat de evangelieprediking zo in ons leven uitwerkt, in kracht. Dat we krachtig zijn, dat we krachtig in het geloof voorwaarts gaan, dat we krachtig getuigenis hebben, vanzelf. Dat we leven vanuit de geest, dat we geestelijk leven hebben, leven vanuit het nieuwe leven. Dat in ons bruist, dat in ons opwelt. In de volle verzekering des geloofs. En zo werkte het bij de Thessalonicenzen. Zo hadden ze het ontvangen. En zo gaven ze het ook door. En ze hebben dat woord beschouwd als, niet als een leer van Paulus. Als normale woorden die aan hen werden gezegd. Nee, ze hebben het aanvaard als het woord Gods. Zo aanvaarden ze het. Als een woord wat rechtstreeks van de Here kwam. En zo moeten we ook naar een dienst gaan. Als we gaan luisteren. We moeten ons openstellen. Dan moeten we dat woord van God ook aannemen. Dat het van de Here zelf komt. Dat God tot ons spreekt. En in een houding als het ware luisteren van, spreek Heer, uw knecht hoort. Ja, dan wordt het woord, dan voeg je met het woord, dan komt het woord in je, dan wordt het woord krachtig in je, door het geestelijk leven gevoed. En dan gaat er ook een krachtige getuigenis vanuit, omdat je in de volle verzekerheid des geloofs voorwaarts gaat. Dat zag je hier, vers 6. En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Here, En gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes aangenomen. Je ziet hoe ze het aannamen. Dat aannemen van het woord van God, dat gebeurde met volle blijdschap, hè, des Heilige Geestes. Zodat gij een voorbeeld geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Pas als je het zo aanvaardt, als je zo naar een dienst gaat, zo luistert, het zo in je opneemt. Ja, dan heeft dat tot gevolg blijdschap. De blijdschap des geloofs. Die volle verzekerdheid des geloofs, die uit zich in blijdschap. In de blijdschap des Heilige Geestes. Ook niet daar weer het woordje de, kan je weghalen. Het gaat over niet de blijdschap van de persoon van de Heilige Geest. Het gaat over de blijdschap van het nieuwe leven. Het geestelijke leven in je. De vrucht die de Geest geeft. De Heilige Geest geeft, dat is leven. En dat is blijdschap. En dan verblijf je. En dat is dan het gevolg. Je zou kunnen zeggen, het woord is de krachtbron van ons leven. Het woord is het voedsel waar je leven mee voedt, net als normaal brood. En als wij niet zouden eten, ja, dan word je ook slap. En als we ons niet voeden met het woord van God, en of ja, daar, we komen in een dienst en daar is wel brood, maar we eten er niet van, ja, dan blijven we leeg. Of als er een prediker is die niet zo goed kokkerellen kan in de keuken, in de geestelijke keuken, en er komt maar weinig op tafel, ja, dan kan je de geloof ook niet kwalijk nemen dat er weinig te eten is. Maar als het goed is, dan zorgt de prediker ervoor dat Gods tafel een rijke tafel is, dat er een rijkdom is, een rijkdom van genade, waar ieder gelovige van kan eten. De een misschien wat minder, de ander misschien wat meer. Ieder mag eten naar zijn eigen behoefte. Net als Israël mocht eten van het manna, het brood des levens uit de hemel viel. En de een die at er wat meer van en de ander die at er wat minder van. Ieder nam naar zijn behoefte. Zo mag je ook eten van het woord van God naar je behoefte. Maar je moet je er wel mee voeden. En als je ermee voedt, dan wordt dat woord krachtig in je. En dan krijg je de blijdschap des geloofs. Het gaat om het woord. Het laatste wat Paulus heeft gezegd en opgedragen heeft, dat vind je in de 2 Timotheusbrief. 2 Timotheus 4. En dan zei ik het allerlaatste wat we van hem lezen. In 2 Timotheus 4 vers 1. Hij zegt, ik betuig u nadrukkelijk. Hij zet er een dikke streep onder. Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levende en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. Je ziet, Paulus weet gewoon niet wat hij allemaal moet aanhalen om dit nog maar eens te onderstrepen. Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levende en doden zal oordelen met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. Verkondig het woord, Timotheus. Dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Verkondig het woord. En waar het woord verkondigd wordt, waar het woord ook dan als verkondigd wordt geëerd wordt, waar het woord van God ook aangenomen wordt, waar het woord van God ook levend is en levend wordt gebracht in de volle verzekering des geloofs, daar is geen krachteloosheid. Daar is geen geestelijke stilstand. Daar is geen geestelijke dorheid. Daar leeft het, daar bruist het. En het kenmerk tegenwoordig van zoveel christenen is, daar is wel krachteloosheid. Daar is wel geestelijke stilstand. Daar is wel dorheid. Daar vloeit als het ware het water des levens niet. En is het dor en doods. En dat is triest. En hoe komt dat? Het woord van God wordt niet verkondigd. Waarom? Vers 3. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren. En dat zie je tegenwoordig. Dan komen er hele andere dingen in de plaats dan verkondig het woord. En dan worden de mensen niet meer met het woord gevoed, maar dan worden ze met allerlei entertainment gevoed en allerlei spektakel gevoed. Maar dat maakt niet blij, dat maakt niet krachtig. Dat werkt alleen in op je gevoel en voedt je gevoel, maar het voedt niet je geloof. En dat is het probleem tegenwoordig. Waarom zoveel christenen krachteloos zijn. En dat we een samenkomst nodig hebben om weer heel lang te zingen met elkaar om een beetje blij te worden. Maar is het omgekeerde? Waar is de omgekeerde wereld? Zullen de Thessalonicenzen tegen je zeggen, je moet luisteren naar het woord, je moet je voeden met het woord. Dan ga je vanzelf zingen. Maar je moet niet gaan zingen om blij te worden. Je moet je voeden met het woord, dan word je blij. En dan ga je vanzelf zingen. Maar je moet niet om gaan zitten keren. Dat is helaas tegenwoordig wel het geval. Maar, zegt Paulus, nogmaals tegen Timotheus, blijf gij, vers 5, blijf gij echter nuchter onder alles. Aanvaard het lijden en doe het werk van de evangelist, predik het woord, in de evangelieprediking, verricht uw dienst ten volle. Gewoon doorgaan. Barry Stevens, die zei het ook al, gewoon doorgaan. Moet ook doen. Gewoon doorgaan. Ja, je ziet hier dus dat die Thessalonicenzen ontvingen het woord niet als een woord van mensen, als een woord van Paulus, maar als een woord van God. En de resultaten, die logen er dus niet om. Want ondanks dat ze werden verdrukt, en we hebben de afgelopen keer stilgestaan bij die verdrukking, die oproer en die verdrukking die er van de zijde van de Joden kwam, die zich verzetten enorm. In Thessalonica tegen Paulus en de prediking dat Jezus was de Christus, de Messias. Zie je dan hier sprake ook in vers 6. En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Heere. En gij hebt het woord onder zware verdrukking. Heb je die verdrukking? Met blijdschap des Heilige Geestes aangenomen, zodat gij een voorbeeld geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Viel huis niet mee voor ze. Er kwam een enorme vervolging. Maar dat haalde die volle verzekering des geloofs bij hun echt niet weg hoor. En dat haalde die blijdschap des geloofs ook helemaal niet weg hoor. Het werd juist, het stimuleerde misschien wel juist. Precies het tegenovergestelde. Ja. Er staat, en gij zijt navolgers geworden. Letterlijk staat er het woord in het Grieks, eigenlijk het woord imitator. Gij zijt imitators geworden van ons. En imitators geworden van de Heere. Ze werden dus imitators van Paulus en van Silvanus en Timotheus. En ze werden imitators van de Heere. Zodat zij een voorbeeld werden voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Vers 7, dat voorbeeld, zodat gij een voorbeeld geworden zijt. Dat woord voorbeeld is in het Grieks het woord typos, het woord type, het woord patroon. Wij dienen ons, als je die twee woorden, die komen heel vaak bij Paulus weer gezamenlijk voor, hè? Imitator en patroon. We moeten ons realiseren, wij zijn een patroon vaak voor anderen. Paulus was zo'n patroon. Silvanus was zo'n patroon. Timotheus was zo'n patroon. En ze werden geïmiteerd. Een patroon moet je ook kopiëren. En ik heb het gisteren nog aangehaald in Rode. Dat ik nog verwees naar mijn vrouw. Die wel eens voor de kleinkinderen, voor dezelfde wel eens wat naait. Dan heeft ze ook patroonpapier, neemt ze het patroon over. En nauwgezet volgt ze dan het patroon. En dan neemt ze over. Een patroon is om dat over te trekken. En over te nemen. Dat wordt gekopieerd. Dat wordt geïmiteerd. Nagebootst. En als je bijvoorbeeld dat woord nou eens opzoekt in 1 Timotheus. 1 Timotheus 4. 1 Timotheus 4 vers 2. Nee, dat klopt niet. Dat klopt niet. Nee, dan heb ik me vergist. Het is vers 12, sorry. 1 Timotheus 4, vers 12. Daar staat: niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar, wordt tegen Timotheus gezegd, maar wees een voorbeeld, een patroon, voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Dus hij is een patroon voor de gelovigen in heel wat aspecten. In woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. En Paulus die maakt daar Timotheus aanmerkzaam op. Hij zegt, denk eraan. Hè? Wees een voorbeeld, wees een patroon. Denk erom, je bent een patroon, je wordt gekopieerd, je wordt geïmiteerd. Dat zegt hij ook tegen Titus, in Titus hoofdstuk 2. Titus 2, vers 7. Vermaan evenzo de jonge mannen bezadigd te zijn in alles. Houd hun in uzelf een voorbeeld voor van goede werken, zuiverheid in de leer, waardigheid, een gezonde prediking waarop niets valt aan te merken, opdat de tegenstander tot zijn beschaming niets ongunstigs van ons hebben te zeggen. Dit is nogal wat. Gij zijt een voorbeeld, Titus. Een patroon. En dan moet je wezen voor al die mensen in je omgeving. Van goede werken, zuiverheid in de leer, waardigheid, dat je waardig de roeping wandelt waarmee je geroepen bent. Een gezonde prediking waar niets op valt aan te merken. Dat is nogal wat. Want je wordt geïmiteerd. Gisteren hebben we dat in Rode, in de Filippenzenbrief, dat woord ook, kwam dat daar tegen, in Filippenzen 3. Filippenzen 3, en ik lees het toch maar, vers 17. Filippenzen 3, vers 17. Wees allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt, tot patroon hebt. En hier staat ook dat woord navolgers, hè? Het woord imitators, daar staat zelfs iets anders nog in het Grieks. Dat staat eigenlijk mede-imitators, het sun-imitators. Maar goed, het heeft te maken met handeling 28, dat hij nu na handeling 28 die Filippenzenbrief schrijft, dan opeens is het mede, wordt mede echt benadrukt. Maar het gaat nu eventjes in Thessalonicenzen om, dat ook die Thessalonicenzen dus navolgers waren van Paulus, Silvanus en Timotheus. Imitators. En dat zij dat patroon, hè, dat ze een voorbeeld geworden zijn voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. En dat dienen wij ook te beseffen, broeders en zusters. Wij zijn in feite ook een patroon. Wij zijn ook een voorbeeld. Een voorbeeld wat wordt nagevolgd. Soms in goede zin, soms in verkeerde zin. En daar moeten we over die verantwoordelijkheid die op ons rust, daar moeten we over nadenken. Als wij in volle verzekerdheid des geloofs gaan, onze weg gaan, dan heb je kans dat mensen in onze omgeving dat gaan imiteren. Zeker kinderen van ons gaan dat imiteren. Zeker kleinkinderen van ons gaan dat imiteren. Nooit vergeten. Dat is enorm belangrijk. Als je dat ziet in Timotheus' leven, in 2 Timotheus 1, daar legt Paulus daar de vinger op. In 2 Timotheus 1 vers 5, daar zegt hij: en dan komt mij voor de geest uw ongeveinsd geloof, zoals het eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunike, en ook, daarvan ben ik overtuigd, woont in u. En waarom woonde dat nou in Timotheus? Omdat het woonde in zijn moeder, omdat het woonde in zijn grootmoeder. Hij heeft dat geïmiteerd. Hij heeft dat patroon overgenomen. Dat voorbeeld is dat een goed voorbeeld doet volgen. En een goed voorbeeld in het geloof doet volgen. En als je in de blijdschap des geloofs staat, in volle verzekering des geloofs, en het woord Gods is krachtig in je, en je luistert naar dat woord Gods, en je leeft vanuit het woord van God, en er is echt geestelijk leven in je te vinden, dan vindt dat navolging, dat wordt opgemerkt. Vaak door je kinderen en je kleinkinderen. Ik mag zelf wel zeggen, aan de lijf heb ik ook in mijn leven ondervonden. Als ik geen moeder had gehad en geen oma had gehad, die stonden echt in de volle verzekerdheid des geloofs, dan weet ik nog ineens of ik hier in deze positie had gezeten in de prediking van het woord van God. Want dat heeft mij enorm gevormd. Het heeft Timotheus ook enorm gevormd. Maar met mij heb ik uit eigen ervaring ook enorm gevormd. Niet die Bijbelverhalen die ze me ook allemaal vertelden hoor. Maar gewoon de beslissingen in hun leven die ze namen. Altijd afhankelijk zijn van God. Altijd Gods aangezicht zoeken. Altijd Gods vingerwijzing volgen. Ook al betekende dag dat soms de minste weggaan. En dat leerde je in de praktijk. Dat zag je in de praktijk. En dat nam je over. En dat is het geloof in de praktijk. En dat volgt navolging. En we moeten zorgen voor onze eigen kinderen en kleinkinderen dat ze dat ook in ons leven zien. Dat we rekening houden met God in de eerste plaats. Dat we in afhankelijkheid van Hem gaan. Dat we een levend gebedsleven hebben. En dat we alles wat we beslissen in ons leven steeds aan de Heer vragen. Heer, wat wilt Gij dat ik doen zal? En als je zo leeft, ja. We moeten rekening houden, wij zijn een voorbeeld. Wij zijn een patroon. En we worden geïmiteerd, we worden gekopieerd. Dat patroon, dat gaat vaak over. En laten we daarom een goed patroon zijn. Laten we daardoor zo zijn dat we echt leven vanuit dat woord en met dat woord van God onszelf voeden. En je ziet wat gevolgen het heeft, hè, hier in Griekenland. Want het wordt dan, is dan door de apostel Paulus verkondigd, dat woord in Thessalonica. Dat heeft een geweldige spin-off. Door heel Macedonië en heel Achaïe. Vers 8. Want uit uw midden heeft het woord des Heren weer klonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe. Maar allerwege is uw geloof dat zich op God richt bekend geworden. Ze richten hun geloof op God. Ze namen dus geloofsbeslissingen. Geloofsdaden deden ze. En dat werd bekend. Niet alleen in Macedonië en Achaïe. Het weer klonk door heel de wereld. Het echode staat eigenlijk in het Grieks. Door heel de wereld. Dat is wonderlijk. Als je wel eens op plekken bent op vakantie. En bijvoorbeeld bij zo'n dal. En dan kan je soms roepen. En dan klinkt dat helemaal, dat hele dal. Dan denk je, goh. Dat gaat ook ver. Door heel dat dal gaat mijn stem. Nou, zo ging hun getuigenis. Eigenlijk weer klonk het. Niet alleen in Macedonië. En dan ga je maar het echode maar door en door en door. De een na de ander vertelde dat zware maar door en door. Zo werd het bekend. Zodat wij daarvan niets behoeven te zeggen. We hebben er geen enkele op- en aanmerking op. Het is prima. Ziet ook je uit wel dat deze Thessalonicense gemeente geen kleine gemeente was. Volgens mij was het ook een grote gemeente, een grote groep, een enorme grote groep. Als kan je nooit, naar de mens ook gesproken, zo'n enorme spin-off hebben in zo'n korte tijd. Spreekt natuurlijk ook van dat ze openlijk over het woord van God spraken, ondanks de vervolging, ondanks de verdrukking. Ze schaamden zich het evangelie niet. En ze schaamden zich als ware Paulus ook niet die met die boodschap gekomen was. Ze waren geen geheime discipelen van de Heer. Zo vaak moeten we oppassen dat wij geen geheime discipelen van de Heer zijn. Dat we erover zwijgen ten opzichte van de anderen in onze omgeving. Dan maar niks zeggen. In het geheim. Als ware de Heer volgen. Nee, de Heer, wat we openlijk voor hem kiezen. Openlijk voor hem gaan. En ook als we van die prediking over de openbaring van de verborgenheid gehoord hebben. En we zijn daar vol van. Dat we niet dat voor onszelf houden en daar maar met de ander niet over spreken. Nee, dat we juist ook daar openlijk in zijn. En openlijk dat verkondigen. Het is het woord. Predik het woord. Verkondig het woord. En dat hebben de mensen ook in onze omgeving nodig. Staat er in vers 9. Want zelf verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn. En hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. Ja, het was notabene dat Paulus hoorde van anderen hoe zij Paulus hadden ontvangen, en Silvanus en Timotheus. En er was dus een geweldige getuigenis kwam er tot Paulus over deze Thessalonicenzen, dat ze echt zich bekeerden van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Die dienen, zegt. Ze gingen Paulus niet dienen. Nee, ze gingen God dienen. Dat is ook altijd wat de prediker daar moet aansturen. Niet dat hij wordt geëerd. Nee, dat God wordt geëerd. Een prediker is alleen maar een ANWB wegwijzer. Die zegt, daar is de Heer. Ga naar hem. En hij mag het woord brengen. Zodat het krachtig wordt en levend wordt in de mensen. Maar daarna moeten de mensen op hun eigen benen leren staan en gaan naar de Heer. Ze gingen ook helemaal niet die evangelieverkondiging afstemmen met Paulus. Nou Paulus, wat moeten we nou gaan doen in de evangelieverkondiging? Nee, dat deden ze zelf. En dat is ook goed. Zelfstandig. En dat is waarachtig. Ze dienden de levende en waarachtige God. En uit de hemelen zijn zoon te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt. Jezus die ons verlost van de komende toorn. Het laatste vers 10 is natuurlijk dispensationeel. Ze leefden toen nog bij de spoedige wederkomst van Christus. Die nabij was. Die weldra zou plaatsvinden nog bij hun leven. En we zullen wel zien in deze Thessalonicenzenbrief dat ook in 1 Thessalonicenzen 4 Paulus zelf zich bij die verwachting van de Thessalonicenzen ook helemaal aansluit. Want ook zelf verwacht hij uit de hemelen de Zoon van God, de Heere Jezus, die ook hem zou verlossen van de komende toorn. Dat is nu niet meer de situatie, maar toen wel in de handelingen. Ja, als je dat niet onderscheidt, de handelingenperiode en de periode van vandaag, dat daarin een nieuwe boodschap door God is verkondigd door de apostel Paulus heen van de verborgenheid van het lichaam van Christus. En je ziet het onderscheid niet, ja, dan ga je dat verwarren. Dan ga je of zeggen, zoals sommige christenen dan zeggen, nou, die Thessalonicenzen en Paulus, die hebben zich een beetje vergist. Hè, dat, en die apostelen, dat ze nog dachten dat bij hun leven, terwijl ze nog zouden leven, dat Christus zou wederkomen. Ze hebben zich vergist, dat zegt de een. En de ander zegt, nee, ze hebben zich niet vergist, maar... En er worden allemaal uitvluchten verzonnen, gaan ze zeggen, ja, één dag is bij de Heere als 1000 jaar. Dus er zijn nog maar 2 dagen om. Ja, maar dan vergis je, want dan halen ze Petrus aan, maar Petrus zegt erachter, maar 1000 jaar zijn bij de Heere als 1 dag. En waarom zei Petrus dat? Omdat er in Petrus dagen er nogal wat spotters kwamen, die zeggen, nou, waar blijft nou die wederkomst van Christus? Waar blijft nou die dag des Heren? En die begonnen ermee te spotten dat het zo lang duurde. En Petrus zelf schrijft in zijn brief dat hij eigenlijk het antwoord zelf ook niet weet, maar dat ze in die verwachting moeten blijven staan. Maar zelf gaat hij dan op een gegeven moment wel aan het eind van zijn brief wel verwijzen naar een aantal brieven van die apostel Paulus, die misschien wel moeilijk zijn om te verstaan, maar die toch wel wat meer vertellen hier over dit onderwerp dan Petrus kan. Ja, wij hebben eigenlijk wel het antwoord. Namelijk dat terecht deze Thessalonicenzen en Paulus in die tijd de Heer Jezus verwachtte uit de hemel dat hij weder zou komen. Omdat het inderdaad aanstaande was. Israël hoefde zich alleen maar te bekeren. Van die toorn wordt ook van alles gemaakt. Hè? Dan gaan ze ervan maken, ja, het was een plaatselijke toorn. Een plaatselijke toorn over Griekenland. Of een plaatselijke toorn over de stad van Thessalonicenzen. Of de plaatselijke toorn over die Joden die verdrukking, die vervolging deden. Ten opzichte van Thessalonicenzen. Dat is wel uitvluchten. Nee, waar heeft die komende toorn mee te maken? Dat is de toorn die je vindt. De toorn van de grote verdrukking. En van wie komt die toorn af? Dat wordt ook altijd vergeten. Waar komt die toorn vandaan? Is de toorn des... De toorn des lams. Dat is de toorn van Jezus Christus. Over wie? Over Israël. Over wat deel van Israël? Over het ongelovige deel van Israël. En die grote verdrukking is niet een verdrukking die dan wereldwijd maar gaat plaatsvinden. Ik heb nog een brochure geschreven. Ook vindt de grote verdrukking wereldwijd plaats? Antwoord nee. Die vindt plaats over het volk Israël. Die vindt plaats over het Midden-Oosten. Waar de antichrist op de troon van Israël zich zet. Maar we ook nog dat tegenkomen in Thessalonicense brieven. Die antichrist. Want daar, hè, en over die troon. En over Jeruzalem. We komen dat allemaal nog wel tegen. In 2 Thessalonicense 1. Maar daar heeft het dus mee te maken. Maar daar hebben we het nog wel over. Amen.